Ik heb ontzettend veel zin in om met jullie naar het boek Hooglied te gaan kijken. Ik heb vorig jaar een bijbelstudie gegeven over het boek Hooglied. Daar hebben we in 7 avonden zijn we het hele boek doorgegaan, vers voor vers. En in een heel hoog tempo hebben we dat net gehaald in 7 avonden. Dus u kunt zich waarschijnlijk al voorstellen dat dat niet gaat lukken in 3 zondagen. En dat hoeft ook niet, want dit is gelukkig ook geen bijbelstudie. Maar het mag gewoon stukjes eruit lichten waarvan ik denk van dat God het op dit moment eruit wil lichten, ook voor jullie. Maar het boek heeft een enorme impact gehad op mijn eigen leven en mijn persoonlijke relatie met God. Wat ik eigenlijk nu bijna niet meer kan wegdenken. Ik herinner me nog dat ik begon met Hooglied te bestuderen en ik was heel enthousiast en ik vertelde af en toe aan Martijn wat ik ontdekt had. En dan, nou, Martijn dacht op een gegeven moment, goh, nou, laat ik Hooglied ook maar eens gaan lezen dan. Dus die pakte de Bijbel erbij en die begon te lezen. En volgens mij, nou, na 1 hoofdstuk, zei hij, nou, ik wacht tot je klaar bent met je studie. Het is best wel, kan best wel een beetje pittig zijn om daar gelijk in te duiken. Maar we gaan vanmorgen een start daarmee maken. En wat ik ontdekt heb voor mezelf is dat Hooglied beschrijft als het ware een reis die iedere christen doormaakt. Het gaat om een liefdesrelatie. En een liefdesrelatie tussen een man en een vrouw die we ook kunnen vergelijken met onze liefdesrelatie met God. En dan ga je door een reis. Net als dat je in het begin net verliefd bent. En dan helemaal hoog tot de botel. En liefde maakt blind, zeggen ze dan wel eens. En dan tijdens je relatie, tijdens je huwelijk, dan maak je als het ware een reis mee. En zo is het ook als dat je christen bent geworden. En je hebt, nou, we hebben het net gezongen over die eerste liefde. Je bent nog helemaal vol en alles is geweldig. En dan maak je een reis mee. En tijdens die reis met God maken we van alles mee. En komen we van alles tegen. Nou, en daarvan gaan we een aantal dingen gaan we bekijken. Ik moet even kort het boek inleiden en dan gaan we gelijk beginnen. Salomo die schreef vele gedichten. Maar dit boek, of dit lied is beter gezegd, noemde hij Lied der Liederen. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van de Hebreeuwse naam. Lied der Liederen. En hij had het ook, prediker wordt ook toegeschreven aan Salomo, waar ijdelheid der ijdelheden, misschien kennen jullie die term. Het zijn eigenlijk superlatieven. Het kan niet nog meer. Het is een lied der liederen. Er is geen lied zo mooi als dit lied. Luther noemde het, ik ga me niet aan het Duits wagen, het hoogste lied, het mooiste lied. En daarom heet het in onze vertaling Hooglied. Maar dat betekent niks anders dan het allermooiste lied wat er is. Nou, het boek, wat ik net al zei, Salomo die schreef Prediker, schreef ook Hooglied. Prediker is ook een fantastisch boek, daar gaan we nu niet over preken, maar er zit heel veel verbondenheid tussen. Prediker is eigenlijk een onderzoeksverslag, waarin Salomo onderzoek heeft gedaan naar alle dingen onder de zon. Dus dat betekent alle dingen van dit aardse bestaan. En hij is daarbij tot 1 conclusie gekomen. Het is allemaal lucht en leegte. Het is allemaal fantastisch en je moet ervan genieten, zegt hij ook, zolang je hier nog bent. Maar het is allemaal maar tijdelijk en het is allemaal vergankelijk. En ik geloof dat Hooglied gaat eigenlijk daaraan voorbij. Het gaat over het leven boven de zon. En over het bovennatuurlijke leven wat we samen met God mogen leven. Nou, je kunt het boek Hooglied heel letterlijk lezen als een liefdesverhaal. En daarin er van alles uithalen voor bijvoorbeeld de relatie met je man of vrouw, voor je huwelijk, over verkering of wat dan ook. En ik geloof dat het ook heel goed is, dat ook kan. Maar ik geloof ook dat als het allermooiste lied is dat er ooit geschreven is, dat het meer is dan alleen, dat het alleen beschrijft de liefde tussen een man en een vrouw. Maar dat er iets veel diepers in zit en dat je het ook symbolisch kunt lezen. En er zit ontzettend veel symboliek in dit boek. Nou heb ik wel altijd, als je symbolisch lezen, ik geloof dat mag. De Bijbel maakt zelf ook hier gebruik van. Denk maar aan Efeze, de wapenuitrusting. En ik kan nog veel meer voorbeelden noemen. Maar toch is het altijd belangrijk, als we symbolisch gaan lezen, dat je wel blijft binnen de context van de hele Bijbel. Dus daarom heb ik eerst gekeken van nou, hè, hoe zou die relatie, wie zou dan dat kunnen zijn? En ik geloof dat je het op verschillende manieren kunt lezen. De relatie tussen God en Israël, waarin God dus de bruidegom is en Israël de bruid. Nou, er zijn heel veel teksten, gaan we nu niet allemaal lezen, ook in het Oude Testament, die daarover praten. Dat ook als Israël de afgoden dient, dan zegt God dat ze overspel hebben gepleegd. En waar ook eigenlijk deze symboliek wordt gebruikt. Je kunt het ook lezen als de relatie tussen God en de wereldwijde kerk. En je kunt het lezen als de relatie tussen God en jou. Als God en de individu. En die laatste, daar gaan we vooral naar kijken tijdens deze serie. Maar ik wil die andere twee wel genoemd hebben. Omdat het niet los van elkaar staat. Wij zijn niet alleen maar als individu geroepen. Maar we zijn ook als gemeenschap, als kerk geroepen. En we staan daar ook in relatie met Israël. Nou, 3 preken gaan we het hierover hebben. Hoe gaan we het doen? We gaan gewoon beginnen bij het eerste vers. En dan gaan we een vers lezen. En dan zal ik er een stukje uitleg over geven. En dan gaan we soms wat sprongen maken. Gaan we wat versen overslaan. En dan gaan we het ergens anders, gaan we de draad weer oppakken. En zo gaan we als het ware die reis door het boek heen gaan we maken. Hooglied 1. Hooglied van Salomo. En hier begint de bruid, of in dit geval is het nog de aanstaande bruid, het meisje begint. Laat hij mij kussen, vers 2. Laat zijn mond mij kussen. Jouw liefde is zoeter dan wijn. Nou, dat is misschien een beetje gek en een beetje wennig, misschien aan het begin als je dit leest. Dat kussen, daar moet je niet iets sensueels bij gaan voorstellen. Wat ik geloof dat hiermee bedoeld wordt, is waar de rabbijnen al jaren over praten, de kus van de Torah. De kus van Gods woord. Ik vond het heel mooi als Jezus verzocht wordt in de woestijn. Dan geeft Jezus ook als antwoord. Ik weet niet of je dat stukje kennen uit Matthäus hoofdstuk 4. Dan zegt hij, de mens zal niet leven van brood alleen. Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. De woorden die uit Gods mond komen. Die zijn anders dan de woorden die nu uit mijn mond komen. Kijk, ik zeg dingen. En nou ja, dat kun je horen met je oren. Maar als God tot je spreekt, dan is dat veel krachtiger, veel intiemer. Dat is bijna niet te omschrijven. Dat raakt je. En daarom vind ik dit zo mooi. Dat is bijna als een kus. Als God tot je spreekt, dan is het niet alleen maar, nou, dan er wordt een boodschap en een ontvanger heel zakelijk, heel afstandelijk. Als God zijn woorden spreekt, dan raakt hij jou daarmee aan. En ik geloof ook dat God onze woorden kan gebruiken om door ons heen ook andere mensen aan te raken. Maar dit is wat ik geloof dat hier bedoeld wordt. Ze heeft zijn stem gehoord. Misschien wel voor het eerst. En ze verlangt daarna nog veel meer. En ze zegt, jouw liefde, uw liefde is zoeter dan wijn. En ik geloof dat wijn hierin een symbool is voor alle aardse dingen, het aardse genot. Eigenlijk een heel mooi vervolg op het boek Prediker. Waarin Prediker zegt van je mag genieten van de goede dingen van het leven. Een wijn daar is daar ook een symbool van. Geniet daarvan. Maar ze komt hier tot ontdekking. Er is iets wat veel meer waard is dan al het aardse genot. Liefde van Jezus, als je echt de liefde van Jezus leert kennen, dan worden al die andere dingen, die komen op een ander niveau. Of op een ander, ik weet bijna niet hoe ik het uit moet leggen, maar ik denk dat als je het ervaren hebt, dat je weet waar ik het over heb. Gods liefde is meer waard dan alles wat we hebben, wat we bezitten. En daarmee zijn wij de rijkste mensen die er bestaan. Het is de liefde, zoals in Efeze staat, die alle kennis te boven gaat. Wauw. Nou, die liefde, die mogen wij ontvangen. En zij verlangt daarnaar. En dat is ook een beetje die eerste liefde. Ze is helemaal enthousiast en vol. Zoet is de geur van je huid, zegt ze in vers 3. Je naam is een kostbaar parfum. Nou, om iemand te kunnen ruiken, moet je aardig intiem zijn. Dus het feit dat ze zegt, zoet is de geur van je huid, betekent dat ze hem van dichtbij ervaart. Je naam is een kostbaar parfum. Nou, hier zou je ook al een preek op zich over de namen van God. Die zijn zo kostbaar. Daar zit zoveel in. Ik heb er een keer ook een preek over gehouden. Over eigenlijk nog maar zo'n klein stukje van de namen van God. Maar dat kan zoveel in je losmaken. Dat is zo fantastisch. Als je gaat ontdekken welke namen God heeft. En dat ontdekt ze. En ze ontdekt wie Jezus is. En wie God is. En wie hij voor haar wil zijn. En ze is enthousiast. En het is kostbaar voor hem. Daarom houden de meisjes van jou. Nou, de meisjes, dat komt straks nog wel weer. Neem mij met je mee, zegt ze in vers 4. Laten we rennen. En dit is eigenlijk bijna de samenvatting van het hele boek. En zo ontzettend mooi en zo ontzettend belangrijk. Neem mij met je mee, laten we rennen. Dit is haar visie. Dit is wat ze waar ze naar verlangt. Ze wil met hem meegetrokken worden. Intimiteit met hem. Een andere vertaling zegt, neem me mee naar je vertrekken. En laten we samen rennen. Samen erop uitgaan. Samen in het leven staan. Samen voor onze kinderen zorgen. Samen alles samen doen. Partnerschap. En ik vind het dat het hier zo mooi omschreven staat. Neem mij met u mee. Dat denk ik, Heer, dat vind ik. Dat is zo van mij van toepassing. Want ik verlang ernaar, naar die intimiteit. Maar tegelijkertijd besef ik dat ik van God afhankelijk ben. Dat hij mij met zich meeneemt. Uit eigen kracht ben ik niet in staat om God lief te hebben. Echt lief te hebben met al mijn kracht. Met heel alles wat in me is. Met mijn hele ziel. Met mijn hele ziel en zaligheid, zeggen ze dan. Maar met alles echt God lief te hebben, daar heb ik hem bij nodig. En dat vind ik zo mooi hoe ze het hier zegt. Neem mij met u mee. En laten we samen rennen. Nou, het is een fantastisch. Fantastische visie. Je zou het ook kunnen samenvatten als passie en compassie. Ze verlangt naar een passievolle relatie. En compassie. Samen erop uitgaan. Samen de wereld ingaan. En de wereld winnen voor Jezus. En eigenlijk komt ze dan tot een ontdekking. Want ze zegt in vers 5, meisjes van Jeruzalem, donker ben ik en mooi. Nou, donker heeft niet zozeer te maken met smaak. Of je een donkere huidskleur minder mooi zou zijn dan een lichte huidskleur. Daar gaat het hier niet om. En dit is eigenlijk weer die symbolische taal. Maar het leven onder de zon, zoals Prediker dat zegt, heeft zijn gevolgen gehad in haar leven. De zon heeft haar gebruind. De zon, het aardse leven, heeft zijn sporen nagelaten. En dat ziet ze bij zichzelf. Ze ziet haar zondige bestaan. En ze ziet eigenlijk dat het heel bijzonder is. Dat ze donker is. En toch door God mooi is. Het mooi gevonden wordt. Donker ben ik en mooi. Als de tenten van Kedar. En als het doek van Salomo's tenten. De tenten van Kedar die waren donker. Gemaakt van zwart-grijze huiden van geiten. En de Salomo gebruikte witte doeken voor het heilige de heilige. Dus ik vind het zo mooi dat het tot deze ontdekking komt. Heer, ik ben een zondaar, maar ik ben geliefd door u. Dat is het begin van haar reis. Ze heeft een ontmoeting met God. En ze ontdekt dat het geweldig is om heel dicht bij hem te zijn. En ze ontdekt ook bij zichzelf, ik ben een zondaar, maar God vindt mij mooi. Nou, dat is heel herkenbaar, denk ik. Als je geconfronteerd wordt met je donker zijn, dan is soms de reactie om bij God vandaan te gaan in plaats van naar hem toe. Met als gevolg dat je te veel van God hebt ontvangen om van zonde te genieten. En te veel zonde om van God te genieten. Ik zal deze nog even herhalen. Als je geconfronteerd wordt met je donker zijn, met je zonde. Dan is soms onze reactie om bij God vandaan te gaan. Ik heb het zo vaak in mijn eigen leven gezien en ook in gesprekken met anderen. Dan ben je de mist in gegaan. En dan denk je nou heb ik het toch al verprutst. Nou kan ik ook wel doorgaan in mijn zonde, want ik ben nou toch al verkeerd bezig. En soms is schaamte hierin ook wel een valkuil. Maar dat heeft als gevolg dat je te veel van God hebt ontvangen om van zonde te genieten. Je kunt er niet echt van genieten, want je weet diep van binnen dat je niet goed bezig bent. Maar je hebt te veel zonde om van God te genieten. Kijk niet op mij neer, zegt ze in vers 6. Dat is haar schaamte. Kijk niet op mij neer, de zon heeft mij gebruind. Mijn moeders zonen waren hard voor mij. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Wat ik hierin zie is, iedereen denk ik die hier binnenkomt, die is nieuw binnenkomt, die denkt van oh, wauw, leuk, leuke muziek, geweldig, misschien hou je wel van andere muziek, maar de meeste mensen die hier binnenkomen, die hebben in het begin zoiets van, oh nou, fantastisch. En het loopt hier allemaal op rolletjes, alles gaat vanzelf, glorie, halleluja. Het leven met Jezus is fijn. Ik ben een zondaar, maar ik ben geliefd. En je wordt actief in de gemeente. Je gaat je inzetten of buiten de gemeente. Je gaat mensen vertellen over Jezus. En dan ineens lijkt het allemaal niet meer zo rooskleurig. Ik heb gewerkt aan wijngaarden. Wijngaarden is ook een symbool voor het hart. Ik heb andere harten geprobeerd te beïnvloeden, maar mijn eigen hart heb ik daarin niet bewaakt. Dit is hier nog haar onvolwassenheid. En door het hele boek heen wordt ze steeds meer geestelijk volwassen. En in het begin is ze nog geestelijk onvolwassen. Dat geeft niks. Zo zijn we allemaal begonnen. En God, dat wat ik heel mooi vind, is dat God door het hele boek heen net zoveel van haar houdt. Gods liefde is niet meer aan het eind van het boek, als ze geestelijk volwassen is, dan aan het begin van Gods boek. God houdt van haar, punt. Maar hij houdt zoveel van haar, dat hij haar niet onvolwassen wil laten. En zo is het ook met ons. God houdt van ons. Maar God houdt zoveel van ons, dat hij ons niet op de plek wil laten waar we nu zijn, maar ons uitdaagt om verder te gaan. En wat je ziet, wat dan heel gemakkelijk kan gebeuren, is dat je identiteit gaat leggen in de verkeerde dingen. Dat je identiteit gaat leggen in bijvoorbeeld wat je voor God kunt doen. Ik heb dat zelf ook heel sterk gehad. Ik geloof dat ik 16 was, dat ik hier zangleiding begon te geven. Toen nog in dat zaaltje. En ik genoot ervan. Ik leerde daar heel veel van. En dat was ook goed. Er was niks, was niet fout. Maar ik was nog geestelijk nog heel onvolwassen. En dat maakt niet uit, want iedereen is daar geweest. En dat mogen we allemaal leren. En toen ging ik naar de Bijbelschool. En Koen en Margriet weten dat misschien nog wel. Toen mocht ik auditie doen voor de schoolband. En ik mocht niet bij de schoolband. En dat vond ik echt wel even lastig. Want die had ik niet aanzien komen. Want ik dacht, nou, ik geef toch zangleiding in de kerk. Dus ik mag vast wel hier bij het schoolbandje meedoen. En dat was dus niet zo. En dat was voor mij iets dat ik dacht, oké, ik moet het gaan loslaten. Ik moet mijn relatie met God niet funderen op dat ik zangleider ben. Of dat ik iets kan doen voor God. Maar mijn relatie met God gewoon baseren op mijn relatie met God. En op wie hij is. En mijn eigen identiteit ontdekken. En op het moment dat ik ervoor koos om het los te laten, en dat duurde eventjes, toen ineens werd ik gevraagd of ik weer mee wilde doen in de schoolband. Dus het was heel grappig hoe God daarin soms werkt. En in het volgende stukje wat komt, en ook omwille van de tijd gaan we een sprongetje maken, gaan we daar niet heel diep op in voor vanmorgen, maar dan ontdekt ze dat haar identiteit ligt in de schoonheid van God. Dus dat is ontzettend mooi dat ze dat mag ontdekken. En we gaan nu een sprongetje maken naar hoofdstuk 2 vanaf halverwege vers 3. Daar zegt ze: ik verlang in zijn schaduw te zitten. Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis boven mij in zijn vaandel van liefde. Verkwik me met rozen, verkwik me met appels, want ik ben ziek van liefde. Nou, hier kun je heel veel uithalen. Maar waar het op neerkomt, is dat zij ze zo ontzettend geniet van de aanwezigheid van God. Dat haar, ze heeft al zo'n mooie reis al eigenlijk al achter de rug. En heeft nog geen idee wat er allemaal nog voor haar ligt. En ze geniet hier zo intens van dit moment. Ze geniet ervan om in zijn aanwezigheid te zijn. En er is een hele goede basis gelegd in haar leven. En ze geniet ervan en ze wil nog veel meer van God ontvangen. En ze is heerlijk aan het consumeren. Ze eet van zijn vruchten en ze zegt, ik wil in uw schaduw zitten. En dit is heel belangrijk. Dit is fundamenteel voor haar leven. Dat ze leert vanuit de intimiteit met God te wandelen. Dat ze leert om haar eigen hart te bewaken. Dat ze leert dat haar persoonlijke relatie met God het allerbelangrijkste is. Het fundament van haar leven is. Maar het blijft hier niet bij. En dat is in het volgende stukje. We slaan weer even een stukje over. Ze is dus passief. En ze is op zoek naar geluk. En Jezus betekent voor haar geluk. En ze ervaart dit geluksgevoel het meest als God heel dicht bij haar is. Maar Jezus, zijn geluk, is helemaal nog niet in zicht wat Jezus gelukkig maakt. Laat staan haar doel. Maar dat geeft voor dit moment nog niet. Maar een geestelijk volwassen bruid die gehoorzaamt, wat ook de omstandigheden zijn. En zover is ze nog niet. En het volgende stukje is vanaf vers 8. Hoor, mijn lief, kijk, hij komt. Hij springt over de bergen, dansend over de heuvels. Mijn gezelle is mijn lief, als het jong van een hert. Hij staat al bij de muur, hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe, sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij, de regen is voorbij. De bloemen zijn verschenen, kom. Terwijl zij heerlijk in zijn schaduw zit en geniet en van zijn vruchten eet. En eens staat hij buiten, hij blikt bij haar naar binnen, hij wacht op haar. Hij is al buiten over de bergen aan het springen en aan het dansen en hij is enthousiast. En hij roept haar, kom. En zij denkt, huh? Ik zit hier toch lekker gewoon te genieten. Maar als dat het enige was in ons leven, dat we van zijn aanwezigheid mochten genieten, wat absoluut mag, maar als dat het enige was, dan kunnen we net zo goed met z'n allen nu naar de hemel gaan, want daar kunnen we nog veel meer genieten van zijn aanwezigheid. Maar dat is niet, dat is de basis, maar dat is niet het einde. En als je gaat trouwen, dan denk je misschien wel van, jee, nou ben ik er. En dan begint het pas. En zo zie ik dat, heb ik dat in mijn eigen leven ook vaak in mijn relatie met God ervaren. Dat toen ik tot bekering kwam, toen dacht ik, jee, nou ben ik er. En toen kwam ik tot de ontdekking, oh nee, het begint nu pas. En toen liet ik me dopen en toen dacht ik, jee, nu ben ik er. En toen ontdekte ik, nee, nu begint het pas. En het begint natuurlijk niet steeds opnieuw, maar de reis gaat steeds verder. En voor haar is het alsof God tegen haar zegt, nu daag ik je uit om verder te gaan in de reis. Hij wil partnerschap met haar. Hij wil een vriendschap met haar waarin God niet alleen maar haar vriend is, maar zij ook een vriend voor God kan zijn. Samen erop uitgaan. Net als wat ze aan het begin zei, trek me met u mee, laten we samen rennen. En hij staat al klaar om te gaan rennen en hij zegt, kom je, laten we dan ook gaan. En haar reactie, wat zal haar reactie zijn zonder te spieken? Dat is wel leuk om even over na te denken. Wat zou onze reactie zijn? Zouden we gaan of zouden we niet gaan? Nou, als ik denk aan Petrus in de boot. Petrus die uit de boot stapte. Die moest eigenlijk ook uitstappen. Was het Petrus die uitstapte, maar de merendeel bleef zitten. En eigenlijk doet zij dat hier ook. Ze vinden, wat de reden precies is, nou daar kun je over speculeren wat haar reden kan zijn. Ik geloof niet dat het een rebellie is dat ze niet wil, maar dat ze gewoon nog niet durft. Ik denk van, hè, maar daar ben ik nog niet klaar voor hoor, help. Dat doe ik nog niet. Maar hij roept haar, kom. En ze stuurt hem eigenlijk weg. Vers 17 er staat. Nu de dag weer ademt in de duister vlucht. Ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong van een hert. Over de geuren bergen. Ga maar. Alleen. Ik blijf lekker in mijn veilige hoekje. En Gods liefde is gelukkig niet in één keer dan weg. God houdt nog steeds van haar. En de reis gaat gelukkig ook verder. De reis is nog niet afgelopen. En hoe dat verder gaat, daar gaan we ook over 2 weken gaan we er verder naar kijken. Want ik geloof dat voor vandaag God 2 dingen eigenlijk wil doen. En de eerste waar ik heel sterk aan dacht is die persoonlijke intieme relatie met God. In mijn leven gaat hij zo. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Is dat bij jullie ook zo? Gelukkig, ik ben niet de enige. Ha. Maar en dat is ook niet erg, maar ik verlang er wel altijd naar. En dat bid ik dan ook. Ik zeg, Heer, ik vind, het is oké, het gaat misschien zo. Als het totaal maar zo gaat. En niet zo. Dus ik denk dat het voor ons allemaal herkenbaar is. En vanmorgen vond ik zo mooi, ook tijdens wat er tijdens de aanbidding gebeurde, is ook dat God wil komen ook om die relatie te verfrissen. En misschien voor sommigen, misschien ken je God al jaren van een afstandje, maar heb je nog nooit zo die intimiteit met hem ervaren. Dat je denkt van ja, intieme relatie met God, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Natuurlijk is er een verschil tussen die relatie tussen de beide partners. God als almachtige God en wij als in die zin nietige mens. En toch verlangt God naar die relatie. En deze relatie, een intieme relatie, die wordt gekenmerkt door vertrouwdheid, door respect, door innigheid, vertrouwelijkheid, vrijmoedigheid, wederkerigheid, veiligheid, plezier, humor, samenhorigheid, openheid, wederzijdse waardering. Het is de meest fantastische relatie die je kan hebben, is de relatie met God. En als je dat niet zo ervaart, dan geloof ik dat je vanmorgen als het ware een stap mag maken. En daarin mag zeggen, Heer, ik verlang daarnaar, neem mij met u mee. Ik wil leren u lief te hebben, op een hele intieme manier. En neem mij maar met u mee. En aan de andere kant geloof ik dat voor sommigen God de uitdaging neerlegt. Om te zeggen, oké, je hebt heerlijk genoten van mijn aanwezigheid. Maar ik wil nu samen met je rennen. En ik klop aan jouw deur en ik zeg, kom, we gaan. Ga je met me mee? En misschien, in ons leven is het wel zo. En dat gebeurt niet 1 keer, maar regelmatig en ook recent nog weer. Dat God iets tegen ons zegt en tot ons hart spreekt. Ik wil dat je dit gaat doen. En dat wij denken, ja, maar hoe moet het dan? Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor? En dan is het een stap op het water als het ware. Oké, Heer, als u het van me vraagt, dan wil ik uitstappen, dan wil ik gaan. En dan vertrouw ik erop dat u voorziet in alles wat ik nodig heb. Dat is een stap op het water als het ware.